kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Asielzoekerscentra in Nederland zijn vol. Toch komen er wekelijks nog zo'n 1200 vluchtelingen bij. Noodopvang wordt daarom razendsnel uit de grond gestampt, al zijn die plekken ongeschikt om mensen langere tijd onder te brengen. Shaila Kamerman bezocht de noodopvang in Shinnen. Waarom heeft Nederland eigenlijk te weinig plek om asielzoekers op te vangen?
Vorige week liep ik een terrein op, een oude verlaten legerbasis in Shinnen, Zuid-Limburg. En daar stond Leon Giesenaar mij op te wachten. Een vriendelijke man, begin 50.
Goedendag. Hoi, ik ben van NRC.
Hij heeft daar in de afgelopen week had hij daar een noodopvang voor asielzoekers gebouwd. Hij was daar nog in dat proces. Dat was nog niet af. Maar hij zou me laten zien hoe ver hij inmiddels was.
We zijn zeg maar net anderhalve week geleden begonnen hier. Vorige woensdag was dit nog de oude bowlingbaan van de Amerikaanse basis. Dus er is een hele vloer ingelegd. Heel dichtgelegd met een vinyl. En afgelopen zaterdag hebben we met bewoners alle tafels in elkaar geschoven, de stoel op de plek gezet. Dus voor 160 mensen hebben we nu een restaurant ingebracht.
Ik zag dus een aantal vervallen gebouwen en op een voormalig sportveld een aantal enorme witte tenten. Nou, hij deed de deur open. Het was van tentcel gemaakt, maar er zit dan een soort van normale deur in. Die deed hij open en dan zie je dus rijen met kamertjes, een soort cabines.
Wauw zeg, ongelooflijk.
Dit is de grootste. Hier kunnen we rond de 160, 170 mensen.
Het zijn gewoon allemaal kamertjes, ongelooflijk.
Ja, nou, hier liggen nog niet de matrassen erop, dat is nog iets wat vandaag moet gebeuren.
En in die cabines, als je daar dan het gordijn opzij schuift, want er zit geen deur in, er zit ook geen plafond in. Stonden vier stapelbedden, dus plek voor 8 mensen om te slapen. 8 kasten, 8 matrassen en 8 laken- en dekenpakketten. Dus klaar om mensen daar te ontvangen.
Hier komt nog een matras op, linnenpakket en lokkers die afsluitbaar zijn voor ons.
Zo'n cabine is dan denk ik 4x8 of zo. Dus dat is vrij krap. Ze verwachten daar iets van 450 mensen.
Dit is echt een noodvoorziening. En van hieruit moeten ze dan doorstromen naar een regulier AZC. Maar dan moeten daar natuurlijk al plekken zijn.
Ja, want komen er dan nu ineens zoveel nieuwe mensen en asielzoekers naar Nederland dat er op stel en sprong allerlei nieuwe opvangplekken moeten worden gerealiseerd?
De afgelopen maanden is het aantal asielzoekers echt flink toegenomen. Dat klopt, ja. Sinds eigenlijk augustus, september.
En binnen een week, dat klinkt best wel stressvol eigenlijk om dan heel snel iets te moeten realiseren waar mensen ook echt kunnen verblijven.
Het is echt enorme stress voor de mensen die daar werken. Voor hem, hij werkt echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Ja, een mega operatie. Dat is een militaire operatie van, dat is in een week is dat helemaal neergezet.
Want het is niet alleen, je denkt als leek, ik dacht van ja oké, die mensen moeten slapen, dus tenten, daar moeten dus er staan dan een soort cabines in, daar moeten stapelbedden in, er moeten matrassen komen, dekens, lakens. Nou ja goed, dat zijn allemaal de dingen waar je dan zelf aan denkt, maar er is zoveel meer. Het moet namelijk ook allemaal brandveilig zijn. Dus je moet zorgen dat er genoeg nooduitgangen zijn. Er moet goede verlichting zijn. Er moet wifi komen. De mensen moeten eten. Dat betekent dus een cateraar die dat allemaal kan realiseren. Maar ook een keuken en een plek waar ze kunnen eten. Er moeten bureaus komen of kantoortjes voor de medewerkers. Er moet een dokterspost komen. Er moet natuurlijk een soort ruimte voor ontspanning zijn. Er moet ook iets te doen zijn voor ze. Nou ja, het is echt onvoorstelbaar wat daar in een week tijd allemaal uit de grond gestampt moet worden.
Daar kom je natuurlijk van allerhande dingen tegen. Pomp die misschien kapot is, onderdelen moeten vervangen worden. Ja, die moeten besteld worden. Dus ja, zij zitten zeker nog een week, twee weken in de kou. Dus we zoeken nu met zo snel mogelijk naar alternatieven, met heatertjes.
En hoe erg niet af was het toen jij daar was?
De basisvoorzieningen die waren er allemaal. Mensen konden daar leven. Ze konden slapen.
Ja, wat er nu geregeld moet zijn is een bed,
ja.
Sanitair en eten. En dat is voor nu geregeld.
Maar voor de rest is er gewoon nog niks. Ze waren nog ontzettend hard bezig met allerlei dingen. Bijvoorbeeld wifi aanleggen. Ze wilden heel graag een sport, ja, iets om te sporten. Dus een pingpongtafels of wat sportapparaten. Maar die waren er nog niet. Ze waren dus nog eigenlijk midden in het proces van alles rondkrijgen.
Gebouwen die we willen gaan gebruiken, ja, die moeten nog voorzien worden. Water, elektra, verwarming. Nou, je ziet dat op een aantal gebouwen dat gewoon bijna niet te doen is.
En jij was daar op bezoek. Wanneer kwamen de nieuwe bewoners van deze noodopvang?
De eerste kwamen die middag al aan met bussen.
Het was nog niet af en meteen stonden de mensen al op de stoep. Wat is er dan aan de hand? Waarom is dit nu zo snel nodig?
Nou, vluchtelingen, asielzoekers komen naar Nederland in pieken en dalen. Dat komt nooit allemaal gelijkmatig allemaal Nederland binnen. Dat is natuurlijk logisch. Dat heeft heel erg te maken met wat er gebeurt in het buitenland uiteraard. Als er ergens oorlog uitbreekt, dan weet je dat er hier meer vluchtelingen zullen komen. En als het wat rustiger is of er spelen andere dingen, dan is het weer wat minder. We hebben ook een piek gezien in 2015, 2016. Toen kwamen ook heel veel mensen in één keer naar Nederland. En daarna is het weer wat minder geworden.
Ja, want 2015, 2016 is een bekend jaartal eigenlijk, denk ik, voor iedereen. Toen werd ook die Turkije-deal gesloten en zo. En toen kwamen er echt met duizenden mensen tegelijk ook Nederland binnen. Maar is de situatie nu dan ook echt vergelijkbaar met hoe het toen was?
Ik denk dat de toestroom dat hij nu opeens echt toeneemt, dat het vooral door dat het een corona-effect is. Want er is niet. Syrië is natuurlijk nog steeds een heel gevaarlijk land. Maar het is niet heel erg anders dan bijvoorbeeld een aantal maanden geleden. Terwijl je die toename wel ziet. Maar het heeft vooral te maken met dat het reizen makkelijker is geworden. In 2015 kwamen er 57.000 mensen in dat jaar naar Nederland. Dat was een enorm aantal. Dat halen we nu dit jaar niet. Maar je ziet nu dat de eerste maanden van dit jaar en ook wel vorig jaar kwamen er zeg maar zo'n 200, 300 mensen per week naar Nederland. Dan zie je dat in augustus toenemen naar zo'n 800 per week. Dus dat is al een flink aantal. En zo vanaf eind augustus, begin september worden dat er zo'n 1200 mensen per week. En dan loopt het dus, ja, dat zijn dus gewoon grote aantallen die je dan binnenkrijgt. En als je daar geen lege bedden voor hebt of plekken in asielzoekerscentra, dan moet je ze ergens anders huisvesten tijdelijk. En omdat die stroom dus door bleef gaan, werd het tekort, liep dat al heel snel erg op.
Maar al met al zijn dat dus heel veel mensen en zijn eigenlijk de AZC's nu gewoon vol?
De AZC's waren al vol. Want zo doen we dat in Nederland. We plannen dat, we hebben dat vrij precies beschikbaar voor het aantal mensen dat er is in Nederland. Dus als er opeens een grote groep komt, dan is daar gewoon geen extra ruimte voor beschikbaar. Wel voor een klein groepje natuurlijk. Er zit wel enige flexibiliteit in. Maar dat is al snel vol. En daar komt bij dat er ook veel mensen met een status nog in een asielzoekerscentrum verblijven.
Dus mensen die eigenlijk al te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, die kunnen maar niet doorstromen naar een normaal huis, zeg maar.
Precies. We hebben grofweg vangen we 30.000 mensen op in asielzoekerscentra. En daar is ongeveer een derde, iets meer dan een derde, mag in Nederland blijven. Die hebben dus al een verblijfsvergunning, maar die hebben geen huis nog. Dus die wachten op een huis. En dat duurt ook vaak, omdat er zo'n woningnood is, maanden en soms zelfs wel jaren.
Gebeurt dit vaker, Sheila, dat er dus zo op stel en sprong noodopvang moet worden opgebouwd?
Ja, dat gebeurt vaker, want de groep mensen die hier asiel aanvraagt in Nederland, die fluctueert. Ene keer is dat een groter aantal en dan is het weer een tijdje wat minder. Dus eigenlijk zou je er rekening mee moeten houden dat je af en toe minder plekken nodig hebt en af en toe dat er opeens veel plekken nodig zijn.
Ja, en nu komen er dus mensen in die noodopvang terecht. Hoe zag dat eruit? Hoe ging dat eraan toe?
Nou, die middag kwam de eerste bus het terrein oprijden. Er stapten zich, ja, ik schat 35, 40 mannen. Het waren vooral mannen. Ja, die hadden een lange reis achter de rug uit Boedel en uit Almere kwamen ze. En ze hadden natuurlijk al hun spullen bij zich. Dus ze hadden sleepte koffers mee en plastic tassen. Ja, en die stonden ook een beetje om zich heen te koekeloeren. Waar zijn we in godsnaam nu terechtgekomen?
Zijn de collega's al met de bewoners daar of zitten de bewoners nog in de bus?
Even per kamernummer bij elkaar dan.
Vervolgens werden ze naar de eetzaal geleid. Dat was de voormalige bowlingbaan toen er nog Amerikaanse soldaten zaten. Maar inmiddels waren daar behoorlijk wat stoeltjes neergezet. En ze werden daarna in groepjes verdeeld en door medewerkers van het COA naar hun cabines geleid.
En wat vonden ze ervan, van die noodopvang?
Nou, die eerste middag waren ze allemaal nog een beetje beduust. De volgende dag was ik daar weer op die legerbasis in Shinnen. En daar stonden een aantal mannen buiten sigaretje te roken in de herfstzon.
You came all from Boedel?
No, Boedel en Almere.
Ze waren eigenlijk vrij pissig. Ze hadden heel slecht geslapen, zeiden ze. Het is ook heel erg gehoorig, want die cabines hebben geen dak. Dus het zijn open cabines en je hoort dus eigenlijk alles van elkaar. Dus je ligt gewoon heel erg dicht op elkaar. Heel weinig privacy. Sommige mannen hadden dan hun laken zo voor hun bed gehangen, zodat ze nog iets een beetje konden afschermen. Maar ja, je zit gewoon hutje-mutje op elkaar. Ze vonden het ook stinken. En de een vond het koud, de ander vond het weer te warm. Maar ze vonden het in ieder geval erg onplezierig.
Everybody talk is here very good.
Ja?
All talk is here very good. Very good.
Ik moet wel zeggen dat dat ik daarna ook mensen sprak die dachten van ja, in godsnaam dan maar. Ik ben hier veilig. Die had je er ook tussen zitten. Die sprak ik later ook. Daarnaast is het gewoon, het blijft een tent. Weet je, het blijft een tent met houten vlonders. Ik bedoel, je kunt er wonen, maar het is natuurlijk, de winter komt er nu aan. Ja, het is niet een ideale opvangplek natuurlijk voor mensen. Maar er is geen keuze. Er komen nu op dit moment erg veel mensen naar Nederland en er zijn geen genoeg plekken in de asielzoekerscentra.
Wat mogen mensen die hier in Nederland asiel aanvragen eigenlijk verwachten als ze hier in ieder geval een procedure hebben om te kijken of ze in Nederland mogen blijven?
Nou, als je in een asielzoekerscentrum terechtkomt, wat eigenlijk de normale gang van zaken is, als er genoeg plek is, dan zit je natuurlijk ook niet in je eentje op een luxe kamer. Het is allemaal vrij sober. Maar het is toch wel iets meer dan deze mensen kregen, zou ik maar zeggen. En wat vooral ook heel belangrijk is, je krijgt daar dan vaak wat geld om zelf te koken voor jezelf, waardoor je je leven iets meer in eigen hand hebt. Deze mensen, die zitten dus op de manier waarop ik net beschrijf, dus in die cabines, in die grote tenten, en die krijgen dus drie keer per dag eten. Maar zitten verder eigenlijk een beetje te wachten tot wat er met hen gaat gebeuren. Dus het is allemaal nog iets soberder dan de opvang normaal gesproken.
Even nadenken. Is het dan eigenlijk in Nederland zo slecht geregeld dat er gewoon geen rekening wordt gehouden met dit soort wisselende instromingen, met het wisselende fluctuaties in asielzoekers dat naar Nederland komt?
Ja, dat klopt. Het is maar hoe je dat soort dingen ziet. En je kan ook zeggen van het is ook zonde om een paar duizend lege bedden te hebben. Maar feit is dat je dus die fluctuaties niet ziet aankomen vaak. Of in ieder geval niet goed genoeg. We worden er elke keer weer door overvallen. En dan moet je dus die noodopvang als een gek uit de grond gaan stampen. En dat kost ook natuurlijk erg veel geld. Hoeveel geld daarmee precies mee gemoeid is, dat weet ik ook niet. Maar dat wisten zij namelijk ook niet, want ze zitten er nu middenin. Maar je moet ook die terreinen huren, je moet terreinen ook krijgen. En dat is ook, mensen zijn daar gewoon, gemeenten staan daar niet om te springen, om al die alleenstaande mannen te huisvesten. Dus het levert een enorme stress en gedoe op.
Want in deze discussie begint het vaak met, waar kan überhaupt een plek worden gebouwd? Is een gemeente überhaupt bereid om asielzoekers op te vangen?
Ja, dat klopt.
Het voelt ook een beetje uitzichtloos in zekere zin. Als je de hele tijd afhankelijk bent van lokaal draagvlak voor een kwestie die we toch als land met elkaar moeten oplossen.
Ja, dat is ook wat Leon en Kees zeiden tegen mij. Die zeiden ook van, kijk, je moet ook niet onderschatten wat het voor een moeite kost om elke keer weer te gaan onderhandelen met een gemeente. Of je daar alsjeblieft een tijdje mag bivakkeren. En dan is de bevolking weer tegen. En als je daar op een gegeven moment een asielzoekerscentrum hebt, dan is de plaatselijke bevolking daar heel vaak helemaal niet zo tegen. Want dan leren ze die mensen kennen en dan blijkt dus dat ze ook naar de supermarkt komen en dat het ook wel voordelen en dat ze misschien, ja, dat er een bepaald contact ontstaat. Dus die hele weerstand, die kan je ook overwinnen door ergens een wat langere termijn asielzoekerscentrum te vestigen. Dan kan je heel goed overleggen en dan is er wederzijds vertrouwen. En dat maakt de opvang ook een stuk makkelijker voor alle kanten.
Wat is hier eigenlijk de oplossing voor?
Ja, er gaan wel stemmen op om een aantal plekken te hebben waar je een soort buffers hebt aan bedden. En die gewoon klaar te hebben voor als er gewoon meer mensen komen. Zodat je dat snel in bedrijf kan krijgen eigenlijk. Leon, de baas van deze locatie, die is ook voor zo'n bufferopvang.
Dit is wel wat maar al jaren natuurlijk de lobby voor is. Ja, toch wel plekken, wat meer plekken in een buffer te hebben. Maar de problemen die we daarmee hebben is natuurlijk de financiering. Wij worden gefinancierd per bewoner.
Ja.
En bewoners die er niet zijn, ja, die krijgen we niet gefinancierd. Dus als je dan plekken moet vrijhouden, en om hoeveel gaat het dan? Maar je zult wel meer met buffers moeten gaan werken.
De baas van het COA heeft ook aan de formerende partijen nu gevraagd of gezegd van ja, er moet hier eigenlijk een oplossing voor komen. Elke keer die noodopvang uit de grond stampen, dat is geen doen. We willen gewoon structureel wat bufferopvangplekken hebben. Zodat we gewoon mensen, als er op een gegeven moment meer mensen aankomen, arriveren, dat daar gewoon plek voor is.
Ja, want is dit dan eigenlijk een kwestie van geld? Of is het een kwestie van de wil en de politieke wil om dit op een bepaalde manier in te richten?
Vooral het laatste. Want in 2015-16 hebben we dus ook een enorme aantal mensen gehad. En toen was het eigenlijk nog lastiger. Want behalve noodopvang, zoals in Shinnen, waar ik nu dus was, moesten toen mensen ook in een paar dagen in gymzalen en in sporthallen en ja, huisjesparken ondergebracht. Dan moesten ze voortdurend verhuizen, soms wel elke dag. Nou, dat was echt helemaal enorm belastend voor die mensen die toch net uit het buitenland komen en ik weet niet wat allemaal hebben meegemaakt. Dat wil je eigenlijk liever niet. Toen werd er gezegd, ja, dit willen we niet nog een keer. En het zit er nu weer tegenaan dat het wel weer gebeurt. En dat heeft gewoon echt te maken van, willen we dat? Zorgen we dat die opvang beschikbaar is? Voor als er weer meer mensen zijn. Dat is dus niet gebeurd.
Hey, Shaila, jij schrijft al heel lang over deze problematiek ook. En ook over überhaupt vluchtelingen en de aankomst van mensen in Nederland en AZC's. Als je nou kijkt naar wat jij nu ziet en wat je aantrof in Shinnen, is dit dan veel slechter dan je eerder hebt gezien? Of past het wel een beetje in de manier waarop Nederland sowieso omgaat met de opvang van vluchtelingen en asielzoekers?
Ja, dat laatste. Het past heel goed. Het hangt eraf van wat de politiek hierover beslist. Hè, want je kunt ook zeggen, we willen graag niet al te gastvrij overkomen. Want dat heeft dan, daar is iedereen altijd zo bang voor, aanzuigende werking. Je kunt je afvragen of mensen in Eritrea of Syrië daarvan hun vlucht laten afhangen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar
zo wordt het wel vaak genoemd natuurlijk, die zogenaamde aanzuigende werking.
Dat klopt, ja.
En de mensen die jij daar dus nu zag, komen die dan nu wel een beetje fatsoenlijk de winter door?
Ja, ik denk, kijk, Leon en Kees zullen hun uiterste best doen om nog wat meer faciliteiten en zodat ze zich ook een beetje kunnen vermaken daar. En hopelijk krijgen ze ook nog wat geld, zodat ze even naar het dorp kunnen voor een pakje sigaretten. Maar voorlopig zullen ze ermee moeten doen.
Dankjewel, Shaila.
Graag gedaan, Floor.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruighoek van der Werven en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag. Morgen weer.